Goedemorgen. Op deze grijze dag, maar toch, het is de eerste dag van de week, de dag van de opstanding. Prachtige liederen gezongen, vooral dat laatste. Mijn God is zo groot. Dat vind ik geweldig. Simpel en doeltreffend. En zo gaat het in Gods woord. De Heere God bemoeit zich met de mens. Hij spreekt de mens aan. En als ik dan al die communicatiemogelijkheden zie die er tegenwoordig zijn, er is in de afgelopen eeuwen nooit meer geld uitgegeven aan communicatiemiddelen en dat soort zaken. En de mens is eenzamer dan ooit. Maar dan moet je bij de Heere God zijn. Hij spreekt de mens gewoon aan. En als ik dat dan zie in het Oude Testament ook, de communicatie van de Heere God met Abraham, de gesprekken die er zijn, de vragen die er zijn enzovoort. Wil ik graag beginnen met een gedeelte met u te lezen uit Genesis 22. Het meeste is eruit. Genesis 22. Ja, dat is gelijk. Dan begin ik maar even te lezen in vers 1. En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem, Abraham, hij zei, hier ben ik. En hij zei, neem toch uw zoon, uw enige, die u lief hebt, Isaac. Ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich mee en Isaac, zijn zoon. Hij kloofde hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had. En op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op en hij zag die plaats in de verte. Abraham zei tegen zijn knechten, blijven jullie hier met de ezel? Dan zullen ik en de jongen hierheen gaan. Daarheen gaan, als wij ons neergebogen hebben, zullen wij bij jullie terugkeren. Daarop nam Abraham het hout voor het brandoffer en legde dat op zijn zoon Isaac. Hij zelf nam het vuur en het mes in zijn hand, zo gingen zij beiden samen. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zei, mijn vader. Hij zei, zie, hier ben ik, mijn zoon. En hij zei, zie, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het brandoffer? En Abraham zei, God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. Zo gingen zij beiden tezamen. En zij kwamen op de plaats die God hem genoemd had. Abraham bouwde daar het altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar bovenop het hout. Toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Heere riep tot hem vanuit de hemel en zei, Abraham, Abraham. En hij zei, zie, hier ben ik. En toen zei hij, steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat u Godvrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Nou ja, en dan kennen we het verhaal verder. Het is wel heel bijzonder dat dergelijke dingen gebeuren, want Abraham was natuurlijk een unieke persoonlijkheid. De Heere God was met hem een groot plan begonnen, had hem geroepen uit Ur der Chaldeeën, van ga maar op pad, ik zal je wel wijzen waar je heen moet. Ik zal je een land geven, overvloeiende van melk en honing. En daar is voortdurend een gesprek tussen die twee. En de manier waarop dat gaat is ontroerend mooi. Maar het valt wel op dat het in het eerste vers, dat de Heere God zegt tegen hem, Abraham, en hij zegt, hier ben ik. En dat is de normale manier van communicatie. Maar als er dan hele belangrijke, cruciale dingen gaan gebeuren, dan zie je dat de Heere God de naam Abraham twee keer uitspreekt. Dat hebben we net gelezen. Abraham, Abraham in vers 11. En dat is een gebeurtenis dat in de Bijbel meer voorkomt. Dat de Heere God in bepaalde, cruciale omstandigheden de naam waar hij mee communiceert, twee keer uitspreekt. Abraham, Abraham. Maar het gaat hier natuurlijk om hele fundamentele dingen. Ongelooflijke fundamentele dingen. Hier, dit is de reden waarom wij vanmorgen samen zijn. De Heere God zal zichzelf van een brandoffer voorzien. En als je dan ziet hoe dat begint in vers 2. Neemt toch uw zoon. Dat was al een unieke gebeurtenis. We kennen de voorgeschiedenis, hoe het allemaal gegaan is. De Heere God had een zoon beloofd, een lijfelijke zoon. En dat duurde allemaal maar. En dat duurde Abraham veel te lang. En er werden allerlei maatregelen genomen en Ismaël werd geboren. En ja, wat komt er allemaal uit voort? Kijk maar om je heen, zou ik zeggen. Maar uiteindelijk is dan de lijfelijke zoon Isaac daar. En dan zegt de Heere God, uw enige, uw zoon, die u lief hebt. En ga naar het land wat ik je wijzen zal. En dan moet hij naar Moria. En het hele hoofdstuk staat zo boordevol met prachtige symboliek en overdrachtelijke betekenissen. Op de derde dag ziet hij die plaats in de verte. We weten allemaal hoe laat dat is. Al de belangrijke dingen gebeuren op een derde dag. Hè? Als het volk Israël na 40 jaar doffe ellende door de woestijn eindelijk dan de Jordaan doorgaat naar het beloofde land. Hè? 40 jaar wachten, hè? 40 jaar. Dan gebeurt dat op een derde dag. Tuurlijk, alle belangrijke dingen gebeuren op een derde dag. En alle cruciale omstandigheden die in het woord beschreven zijn, die gebeuren ook op een derde dag. En zo is het hier ook met twee namen uitgesproken. Zodra je dat dus ziet, dat de Heere God iemand aanspreekt en de naam twee keer noemt, Martha, Martha, Paulus, Paulus, Mozes, Mozes, dan weet je dat gaat om belangrijke zaken. Dat zijn cruciale omstandigheden. En het merkwaardige is, en dat is helemaal niet merkwaardig eigenlijk, maar dat het precies in de hele Bijbel, Oude en Nieuwe Testament, samen 7 keer voorkomt. Dan zie je dus weer Gods vingerafdruk, ook in deze zaken. Dat alle letters, alle woorden, die zijn door de Heere God geciteerd. De mensen hielden de pen vast, Mozes heeft het boek geschreven, volgens de overlevering. De mensen hielden de pen vast en de Heere God citeerde. En wat ze schreven, dat schreven ze. En ze hebben het vaak niet doorgrond. En je leest ook wel dat de vertalers bepaalde dingen verkeerd hebben vertaald, omdat ze het niet hebben doorgrond. Maar de Heere God had er een bedoeling mee. En wij zijn blij met dit helemaal complete boek. En dan de omstandigheden van Abraham. Ja, eindelijk had hij dan een lijfelijke zoon die hij lief had, zijn enige. Hè, terwijl hij al Ismaël had, maar de Heere God zegt, uw enige. En die moet hij dan gaan offeren. En hij gaat dat doen. En hij wist dat de Heere God een belofte op zijn schouders had gelegd van, jongen, kijk eens, ik zal uit jou een groot volk maken. En daar wordt over geschreven in de Hebreeënbrief. Op een indringende manier. En die lijst met geloofsgetuigen die in Hebreeën staat, die is wel indrukwekkend. Hoofdstuk 11 van de Hebreeënbrief. Dat gaat over Abraham, dat begint in vers 8. En door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Kijk, dat ging over de eerste reis. Dat heeft ook nog wel even geduurd. En door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte, als in een vreemd land. En hij heeft in tenten gewoond met Isaac en Jacob, de mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de bouwmeester en ontwerper is. En door het geloof heeft ook Sarah zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom, omdat zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Daarom zijn er zelfs uit één man, en dat uit iemand wiens kracht al gestorven was, zoveel geboren, als de sterren van de hemel in menigte en als het zand op de strand van de zee, dat niet te tellen is. Deze allen zijn in het geloof gestorven. Ze hebben de vervulling van de belofte niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet. En ze hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op de aarde. Want wie zulke dingen zeggen, laat het duidelijk blijken dat zij een vaderland zoeken. En als zij aan het vaderland gedacht hadden, van waaruit zij weggegaan waren, zouden zij gelegenheid gehad hebben om terug te keren. Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is een hemels vaderland. Daarom schaamt God zich niet voor hen om hun God genoemd te worden, want hij had voor hen een stad gereed gemaakt. En nou komt die tekst die ik bedoel. Door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd, Isaac geofferd. En hij heeft de belofte ontvangen, hij heeft zijn enige geboren zoon geofferd. Tegen hem was gezegd dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. En hij overlegde bij zichzelf, dus Abraham dacht bij zichzelf, dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken. En hij kreeg als het ware daarom, hij kreeg hem als het ware daaruit ook terug. En zo is het gegaan. Ze gingen daar naartoe, ze hadden vuur bij zich in een kruik, want even vuur maken was daar niet bij. Alle offers die werden uiteraard oorspronkelijk door de Heere God aangestoken. Dus als je één keer vuur had, moest je dat bewaren. En ze hadden het hout bij zich en zijn zoon en twee knechten. En daar gingen ze dan. En ze zagen die plaats in de verte. Die plaats, ja die plaats, dat is ook weer een bijzondere plaats. Want daar werd later ook de tempel gebouwd. En daar was ook de offerplaats van de offerplaats Arauna, waar de ark werd teruggebracht. En die belangrijke plaats, een van de toppen van Dat gebergte wat ze op de derde dag zien, dat is ook later Golgotha. Dat zijn allemaal geen toevalligheden. Dat het hier genoemd wordt, dat is een ding wat zeker is. En Abraham die zo ongelooflijk vast in de Heere God geloofde, verbazend eigenlijk. Hij overlegde bij zichzelf dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken. Hij wist dus wat hij mee bezig was. Zijn zoon, zijn geliefde, zijn enige, waaruit hij een groot nageslacht zou krijgen. Hij moest die offeren en hij ging in gehoorzaamheid. Hij overlegde ondertussen bij zichzelf, maar hij ging gewoon. Hij ging gewoon en hij deed het gewoon. En op het moment dat het dan de eerste keer hem aangesproken wordt, dan zegt God één keer Abraham. Maar op het moment dat het erop aankomt, dat het om belangrijke zaken gaat, cruciale zaken, dan zegt de Heere God, Abraham, Abraham, en niet doen. En dan staat hij daar al, met het mes omhoog. En dan denk ik bij mezelf, het is altijd een vlijmscherpe timing van de Heere God. De Heere God heeft altijd in principe de oplossing al bij de hand voordat het probleem opgetreden is. Dat is een principe wat we van de Heere God kennen. En datzelfde vinden we in Genesis 46, bij Jacob. Jacob, de kleinzoon van Abraham, die onderweg was en die ook in Kanaan was. En het loopt allemaal wel een beetje anders als hij zich had voorgesteld. En zijn zoon, zijn geliefde zoon, die was niet meer. En dat is allemaal lastig. Er komt hongersnood, een beetje raar natuurlijk. Dat is de Heere God belooft aan Abraham en aan zijn nageslacht dat ze naar een land zullen gaan overvloeiende van melk en honing. En op het moment dat ze daar komen is er hongersnood. Dat is wel een beetje zuur, maar ja, het is natuurlijk Satan die wel degelijk in de gaten had dat er een belofte stond in Gods woord, een prachtige profetie, dat er ooit een verlosser geboren zou worden uit een vrouw. En als Abraham naar het beloofde land gaat, dan denkt Satan 1 en 1 is 2, in dat beloofde land, daar gaat het gebeuren. Daar gaat die verlosser die mij de kop gaat kosten, die gaat hier geboren worden. Dus dat hij voortdurend bezig is om die situatie te verstoren, dat mogen duidelijk zijn. Daar getuigt Genesis 6 van. En daar getuigen al die ellende van die we lezen als ze in het land Kanaan komen, dat er hongersnood is. En dan is zijn zoon is weg, zijn geliefde zoon, die is ondertussen farao en onderkoning in Egypte geworden. Hij weet daar niet van, maar hij hoort daar plotseling van en dan staat hij voor een enorm dilemma. Hij is in het beloofde land, hij weet dit land, dit moet het gaan worden, dit heeft God beloofd. En dan hoort hij van zijn zonen van ja, maar die zoon van jou waarvan je dacht dat hij dood was, die is onderkoning in Egypte en daar is brood. Hier is hongersnood, wil je nog doorgaan leven, dan moet je daarheen. En dat was een dilemma, want hij dacht, dit is het beloofde land. Dit heeft de Heere God gezegd, hier moeten we naartoe en dit is het. En daar heeft hij een probleem. En daar denkt hij over na, Genesis 46. En dan Israël wordt Jacob genoemd dan, ik begin in hoofdstuk 46 van Genesis in vers 1. Daar spreekt de Heere God hem dus aan. En Israël brak op met alles wat hij had. En hij kwam in Beerseba, daar bracht hij offers aan de God van zijn vader Isaac. En God sprak 's nachts tot Israël door visioenen en zei, Jacob, Jacob. En hij zei, zie, hier ben ik. En hij zei, ik ben God, de God van uw vader. Wees niet bevreesd om naar Egypte te trekken, want ik zal u daar tot een groot volk maken. Ik zal met u meetrekken naar Egypte en ik zal u ook zeker doen terugkeren en Jozef zal uw ogen sluiten. En zo is het gegaan. Hij stond in tweestrijd. Moet ik dat nou doen, moet ik dat nou niet doen? En dat is wel heel belangrijk. En hij gaat inderdaad. En dan zegt de Heere God de prachtige mooie belofte. Ik zal met u meetrekken, je mag er naartoe gaan en ik zal je er ook weer uithalen. En als we dan de geschiedenis verder lezen, dan zien we dat de periode dat het volk in Egypte is geweest, ze gingen met 70 personen naar Egypte toe en ze trokken er met 600.000 plus, trokken ze er weer uit, na precies 215 jaar. Precies 215 jaar. De Heere God die had de vinger erin. En dat was precies 77.400 dagen. Op de dag nauwkeurig. De Heere God weet hoe laat het is. De Heere God kent de situatie. De Heere God zegt, ga maar jongen, ik haal je er wel weer uit. En ik zat net nog eventjes verder te bladeren toen we die psalm lazen. En dan zie ik ook plotseling in een psalm staan, de Egyptenaren waren blij dat ze weggingen. Zie ik dat dan even zo staan. Ja, zo was het. Zo was het. Eerst waren ze blij dat het volk er was. Konden ze alle slavenarbeid doen en alle steden bouwen en alles wat er gebeuren moest. En ze hadden het moeilijk. Maar toen het zover was, toen zorgde de Heere God voor de situatie dat het allemaal de andere kant op ging. En dat het hele volk er weer uitging richting het beloofde land. Jacob. En dan gaat hij en hij vertrok. En dan komt het allemaal goed en dat waren moeilijke omstandigheden. En dan zien we de volgende keer dat de naam dubbel wordt uitgesproken in Exodus 3 staan. Dan gaat het over Mozes. Mozes, die in bijzondere omstandigheden leeft, 40 jaar aan het hof in Egypte. En 40 jaar schaapherder in Midian, 40 jaar rustig achter de schapen aanlopen. Hij wist hoe het was, een schaap is van nature een beetje dwaalziek, dus voor een grote groep zorgen, daar had hij wel wat ervaring mee. En onderwijl rustig communiceren met de Heere God, dat werd er ook gedaan. En dan in Exodus 3, en dan lees ik vanaf vers 1, en Mozes hoedde het kleinvee van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian. Hij dreef het kleinvee tot voorbij de woestijn en hij kwam bij de berg van God, de Horeb. En de engel van de Heere verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een doornstruik. Hij keek toe en zie de doornstruik branden in het vuur, maar de doornstruik werd niet verteerd. En Mozes zei, laat ik nu naar dat indrukwekkende verschijnsel gaan kijken, waarom de doornstruik niet verbrandt. En toen de Heere zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het midden van de doornstruik en zei, Mozes, Mozes. En hij zei, zie, hier ben ik. En hij zei, kom niet dichterbij, doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilige grond. Hij zei verder, ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En Mozes bedekte zijn gezicht, want hij was bevreesd God aan te kijken. En de Heere zei, ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk dat in Egypte is gezien en hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, ik ken hun leed. Daarom ben ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren en het te leiden in dit land naar een goed en ruim land, naar een land dat overvloeit van melk en honing, naar het gebied van de Kanaanieten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferizieten, de Hevieten en de Jebusieten. Nu dan zie, het geschreeuw om hulp van de Israëlieten is tot mij gekomen. En ik heb ook de onderdrukking gezien waarmee de Egyptenaren hen onderdrukken. Nu dan ga op weg. Ik zal u naar de farao zenden en u zult mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden. En zo gaat het verder. Weer een cruciale gebeurtenis. En ik vind het zo ongelooflijk mooi dat er dan staat dat de Heer God dat op de dag nauwkeurig gedaan heeft. Hè? In de Engelse vertaling heeft er dan staan onder self same day, precies dezelfde dag. En we praten wel eventjes over 215 jaar. Vanaf de eerste oproeping van Abraham om weg te gaan tot het uitgaan van het volk uit Egypte is 430 jaar. En vanaf het moment dat de 70 rondom Jacob het volk, het land Israël, Egypte ingaan, totdat ze eruit gaan, is precies de helft, 215 jaar. En dat is dan, als je het uitrekent, 215 keer 360, profetische jaren hebben altijd 360 dagen, hè? Dan is dat precies 77.400 dagen. God weet hoe laat het is. God kent de omstandigheden. Hij wist dat van tevoren, hoe dat zou gaan. Als hij iets plant, dan komt dat goed. En voordat het probleem optreedt, is bij de Heer God de oplossing altijd al lang aanwezig. Het feit, als wij erover nadenken, dat hij ons gekend heeft van voor de grondlegging der wereld, daar word je toch ook blij van als je dat tot je laat doordringen. Voordat ik geboren was, was het probleem opgelost. Was daar alles al was voorspeld. Er was nog maar net de zondeval opgetreden in het paradijs, als de Heere God in Genesis 3 al belooft dat ooit uit een vrouw, uit een aramitische vrouw, een verlosser geboren zal worden die Satan de kop zal kosten. En dat gaat er nog een heleboel baten door die jaren voordat het zover is. Maar uiteindelijk, precies op de goede tijd, dan gaat het gebeuren. In Bethlehem Ephrata, waar ook Rachel een kind baarde. En al die omstandigheden, die zien we dan. En het past altijd. Er zit altijd een systeem in. Er zit altijd een weg in waarvan, die herkenbaar is. Zo werkt de Heere God. Abraham, Abraham. En wat zegt Abraham? Zie, hier ben ik. En bij Jacob, Jacob, Jacob. Als hij een probleem heeft. En, Jacob zegt, ja, Heere, hier ben ik. Dat is de enige goede. En dat is bij Mozes ook zo. Mozes, Mozes. En we lezen dan dat het de berg van de Heere is. De berg van God. Ja, later blijkt inderdaad waarom dat zo is. Want als later het volk met zijn geheel daar in de berg, bij de berg Horeb, dan is daar de wetgeving. Dan laat de Heere God daar zijn belangrijke tips weten voor het volk. Kernvers vind ik wel van dit gedeelte. Ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk, dat in Egypte is, gezien. en hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, ik ken hun leed. 215 jaar gaat het over. Hoeveel generaties zijn dat? Een stuk of 7? Zeker wel. En dan later in ditzelfde hoofdstuk, of in Exodus 33, daar is Mozes in gesprek met de Heere God. En dan moet er nog het een en ander gebeuren. Vers 12, ik lees dat even graag met u, Exodus 33, vers 12. Toen zei Mozes tegen de Heere, zie, u zegt tegen mij, laat dit volk verder trekken. U echter, u hebt mij niet laten weten wie u met mij meezendt, terwijl u zelf gezegd hebt, ik ken u bij uw naam en ook, u hebt genade gevonden in mijn ogen. Nu dan, als ik dan genade heb gevonden in uw ogen, maak mij toch uw weg bekend. Dan zal ik u kennen, opdat ik genade zal vinden in uw ogen. En zie aan dat deze natie uw volk is. En hij zei, de Heere God zei, moet mijn aangezicht meegaan om u gerust te stellen. Kijk, daar herken je dan weer de liefde en de genade van de Heere God en begrip. Want Mozes die is wel behoorlijk vrijpostig op dit moment, want hij zegt eigenlijk in dat vers, Heere God, laten we wel wezen, het is uw volk, het is niet mijn volk. En wie stuurt u met mij mee? Grote verantwoordelijkheid om als jongetje daar van 80 dat volk te gaan leiden, nog eventjes door de woestijn heen. En dan zegt de Heere God ook, zal ik mij, zelfs mijn aangezicht meegaan om je gerust te stellen? Niet alleen maar gewoon, zal ik met je meegaan? Nee, mijn aangezicht. Het aangezicht van de Heere God, waarmee hij ziet en waarmee hij luistert en waarmee hij spreekt. En al die dingen meer. Dat is toch prachtig mooi. En datzelfde beeld zit ook in het lichaam van Christus, waar wij deel van uitmaken. Wij zijn de leden, wij zijn het lichaam, hij is het hoofd. En het hoofd luistert en het hoofd hoort en ruikt en spreekt en reageert en regisseert. Alles komt uit het hoofd. Als het hoofd niet functioneert, dan gaat het niet goed. En hier ook, moet mijn aangezicht met je meegaan. Vind ik heel bijzonder dat er staat. Ponum, aangezicht. En niet, zal ik met je meegaan. Dat zijn van die ontroerende details waar ik blij van word. En dan de volgende keer dat het de naam dubbel uitgesproken wordt, dat is in Samuel, in 1 Samuel 3. Een eentje verderop. En de geschiedenis van Samuel, die kennen we wel. Hij lag te slapen en dan wordt Samuel geroepen en dan hoort hij een stem en zijn naam noemen. En dan denkt hij, Eli roept zeker. En dan gaat hij even kijken, maar Eli zegt, nee, ik heb niet geroepen. En dan even later hoort hij weer de stem van de Heere God. Maar hij weet niet dat het de Heere God is. En zo gaat dat. Dan staat er in 1 Samuel 3, vers 9 begin ik maar. Daarom zei Eli tegen Samuel, ga weer terug en ga liggen. Wanneer het gebeurt dat hij met een hoofdletter je roept, moet je zeggen, spreek heren, want u dienaar luistert. Toen ging Samuel weer terug en ging op zijn slaapplaats liggen. En toen kwam de heren en bleef daar staan. En hij riep, zoals de andere keren, Samuel, Samuel. En Samuel zei, spreek, want u dienaar luistert. En de heren zei tegen Samuel, zie, ik ga iets doen in Israël waarvan bij ieder die het hoort de beide oren zullen tuiten. Nou, als je dan de geschiedenis verder leest van het hele Oude Testament, alles wat er gebeurd is, alle grootste dingen die ondernomen zijn, dan is het inderdaad zo, als je dat realiseert, dat je de beide oren tuiten. Want de Heer God blijft steeds maar weer volledig de regie in handen houden. En er is een Messias geboren. En hij is ogenschijnlijk voor de wereld aan het kruis gestorven en dat liep een beetje verkeerd af, dacht men. Maar wij weten dat wij daardoor eeuwig leven hebben ontvangen. Dat hij zijn bloed in het binnenste heiligdom gebracht heeft en dat dat ons eeuwig leven heeft gegeven. En als je dat realiseert, ja, dan zul je beide oren tuiten. We hadden gisteren twee mensen bij ons op bezoek die gewoon ergens voor zichzelf kwalificeerden als ongelovig. Ze zeggen wel van, ja, ik geloof wel dat er ergens een God is en zo. Nou, dat is een goed begin. Maar ja, die zien ook om zich heen dat de wereld verandert, dat de samenleving rammelt en dat de samenleving niet meer samenleeft en waar gaat er allemaal naartoe. En dat zijn ze toch ook wel een beetje verontrust over. Dan mag je toch wel even vertellen van wat er in Matthäus 24 staat, dat de Heere God dat ook allemaal voorspeld heeft. Simpel. Kijk maar om je heen. Oorlogen, geruchten van oorlogen, besmettelijke ziektes, spanningen, gedoe. ja, alles rammelt om je heen. En dat er dan een oplossing is. En dat de Heer God uiteindelijk nieuwe hemelen en een nieuwe aarde zal scheppen waarop gerechtigheid woont. Dat staat in het woordje woont, hè? Dat is niet van is, nee, woont. Steady, altijd zal dat blijven, daar waarop gerechtigheid woont. De Heer God heeft volledig de regie. En we lezen dan verder in dat gedeelte van Samuel, ook met Samuel. Ja, het woord was schaars op dat moment dat Samuel geroepen werd. Samuel, Samuel, het woord van God was schaars. Er was nog niet een complete Bijbel, er waren misschien wat boekrollen van Mozes, wie zal het zeggen. Maar het woord was schaars. En dat zien we op dit moment ook om ons heen. Het woord is bijzonder schaars. Dat er steeds meer van die kleine splintergroepjes komen zoals wij hier. Dat mogen duidelijk zijn. En ik denk dat dat een goede en een noodzakelijke ontwikkeling is. Kerken lopen leeg. En je ziet hier en daar groepjes ontstaan. Ik was afgelopen vrijdagavond uitgenodigd in een omgebouwde boerderij. Ergens in Wilnis, in de stal. En daar was vroeger was dat een stal. Toen was het een showroom voor speedboten. En nou was het allemaal stoelen en een spreekgestoelte en een barretje en bitterballen achteraf. En het was een gezellige boel. En ik was uitgenodigd om daar een spreekbeurt te houden, liefst over een natuurachtig onderwerp. En toen dacht ik van nou, oké, ik heb er wel een paar. En toen, we waren een beetje vroeg, maar het vroor en het was wat mistig. En toen dacht ik ook, toen ik daar zat te wachten, ik denk ja, wat komt er nou? Ik had er niet zo heel veel vertrouwen in. En tot mijn stomme verbazing, die hele zaal die stroomde vol. Dat is helemaal klemvol. Zeker, maar zeker een man of 50, 60 aanwezig. Ik ken er geen één van. Ja, een paar. Maar goed, dan denk ik bij mezelf, Heer de God, wat prachtig mooi om in zo'n totaal nieuwe omgeving, met mensen die ik niet ken, die toch allemaal hongerig zijn naar het woord, om daarmee bezig te zijn. En ja, als je daar dan voor staat en je ziet aan die gezichten terwijl je verhaaltje afsteekt, dan zie je ook wel hoe dat aankomt en hoe dat beaamd wordt en dat mensen blije gezichten. Er was wel één oudere man die zat regelmatig met zijn hoofd te schudden. Dat ging me niet in. Daar heb ik later nog even naar gevraagd. Ik zag één oudere meneer, ja, hij komt toch altijd weer, maar hij wilde niet over praten en hij gaat ook altijd gelijk weer weg. Oké, laat me gaan. Kan gebeuren. Maar ik vond het wel mooi. En achteraf waren er satéetjes en een glaasje wijn en zo. Dus dat was wel even, een goede tip misschien voor hier of zo. maar je ziet dat die dingen zich ontwikkelen. En vorige keer dat ik hier was, toen was ik ook gehoord dat er hier in de buurt, dan in richting Groningen, ook nog een aantal nieuwe groepjes zijn die dan 's morgens samenkomen. En die dan de hele dag samen blijven, samen eten en samen met het woord bezig zijn en... Dat zie je meer en meer. De Heere God weet wat er speelt. En als gelovigen op deze manier samenkomen. Ja, het woord hagepreken schoot er even door mijn gedachten. Hè. In de middeleeuwen was dat ook. Hè. Er was één grote kerk die verbood zelfs om de Bijbel te lezen. En er waren gelovigen die kwamen dan stiekem in de bossen. En kwamen ze samen en de dominee was verkleed als boer. Anders werd hij opgepakt. En zo ging dat. En ik zie dat een klein beetje terugkomen. Hier en daar komen van die kleine groepjes en ook... De Bijbelkring bij ons thuis is ook groot geworden. Als iedereen aanwezig is, dan zitten we met 21 man. Nou, dat is een beste ploeg. En in Ede ook al een man of 18, als iedereen er is. En dat zijn goede ontwikkelingen. Dat zijn prachtige ontwikkelingen. Ik weet niet waar de mensen allemaal vandaan komen. Ik wil het ook helemaal niet weten. Maar dat we samen hongerig zijn naar Gods woord, net als vanmorgen hier, dat is een prachtige ontwikkeling. En zo gaat dat. En Samuel die zegt tegen de Heere God, spreek wat uw dienaar luistert. En dan, de Heer gaat iets doen in Israël, waarbij een ieder die het hoorde, beide oren zullen tuiten. Nou, als wij de heilsgeschiedenis nu helemaal terug gaan lezen, wat er allemaal gebeurd is en hoe het allemaal gaat, dan zeg ik bij mezelf, ja inderdaad, als je daar notie van neemt en je laat het op je inwerken, dan is dat ontroerend mooi, dan gaan je oren tuiten. En ook die liederen die we vanmorgen zongen, 10.000 jaar en tot in eeuwigheid, dan denk ik, ja, dat is Gods realiteit. Daar mogen wij deel van uitmaken. En die grote God, die zulke grote dingen deed, die persoonlijke bemoeienis had met dat volk en met Mozes, en met dat is onze Vader, die ook nu voor ons zorgt. Die wil met zijn geest in ons hart wonen. En die is in ons met zijn geest ook iets begonnen, iets opgestart, wat gaat doorwerken tot in de dag van Christus, lezen we. Waarvan je de beide oren zullen tuiten. Hij wil het denken en het willen en het werken in ons beïnvloeden. Wij mogen ons daarvoor openstellen. Dat is diezelfde grote God die al die grote dingen in het Oude Testament doet. Dat moet je goed realiseren. Dan, dat geeft de burger moed. Als ik om me heen kijk in de maatschappij, dan denk ik, van wat een lachetje allemaal, wat een gedoe. Weer een nieuwe minister-president en een nieuwe baas in Amerika. En wat gaat het allemaal worden? Ik dacht, maakt het ook allemaal uit. Wij hebben de Heere God, die is onze baas. En met hem gaat het goed komen. En de volgende keer dat een naam in de Bijbel twee keer wordt uitgesproken, is in het Nieuwe Testament, dat is Lucas 10. Martha, Martha, de Heer Jezus antwoordt haar. Lucas hoofdstuk 10. Vers 41, geloof ik. Ja, vers 38 begint daar. De Heer Jezus is aanwezig in een huis. Er zijn mensen om hem heen. Het gebeurde, vers 38, toen zij onderweg waren, dat hij in een dorp kwam. En een vrouw, van wie de naam Martha was, ontving hem in haar huis. En zij had een zuster die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar zijn woord luisterde. Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat zij erbij was komen staan, zei zij: Heere, trekt u het zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat zij mij helpt. En Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen. Ja, wel heel, heel mooi, heel praktisch. Hè? Martha die had verantwoordelijkheidsgevoel. En Maria die zat gewoon aan de voeten van Jezus. En Jezus, het onderwerp op dat moment was natuurlijk de Koninkrijk der Hemelen. Dat was de centrale boodschap in die periode. Bekeert u, keer je om, keer terug naar de wet van de Heere God, het Koninkrijk der Hemelen. En al die aardse zaken, ja, trek het je niet te zeer aan. Laat het niet centraal staan. Ga aan de voeten van Jezus zitten en laat je bijpraten, laat je informeren over wat de nabije toekomst zal brengen. Martha, Martha. En ik denk dat het ook voor ons iets is dat we in ons hart mogen sluiten. Dat we niet te overbezorgd naar de wereld om ons heen zullen kijken. Want dat is alleen maar de buitenwereld. Wij hebben het met de Heere God te doen. En hij is in ons een goed werk begonnen. En dat is het centrale punt. Dat mag het centrale thema zijn. En dan is het ook de moeite waard om zondagsmorgens een end te rijden en met het woord te dienen, om daarmee bezig te zijn. Maar dat zijn dingen met eeuwigheidswaarde, daar word je blij van. En ondertussen een muziek op de radio en ondertussen een nieuwsbulletin op de radio, dat breekt alleen maar af. Breekt alleen maar af. Er komt ook niks nieuws. Het is ook altijd hetzelfde. Het is altijd gedoe. En als je Gods woord openslaat, gewoon waar dan ook, er is altijd wat je denk je bij jezelf: Heer, dank je wel dat we dat mogen zien, dat we daarmee bezig mogen zijn. Ook dat simpele lied van wat de kinderen net opgaven: er is niets wat mijn God niet kan doen. Zo werkt dat. Er is niets wat hij niet kan. En hij heeft het goede met ons voor en hij is in ons een goed werk begonnen. En zo staat er ook in Psalm 27, vers 4. Eén ding heb ik van de Heere verlangd, dat ik zal zoeken, dat ik mag wonen, mag in het huis van de Heere al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de Heere te aanschouwen. Geldt voor ons ook. We mogen bezig zijn met zijn woord. Sla dan maar gewoon op, waar dan ook, en ontdek het maar wat er allemaal staat. En de volgende keer dat er gesproken wordt over een naam die twee keer wordt uitgesproken, is in Lucas 22. Dat gaat over Simon Petrus. Lucas 22. En vers 31. Ja, hij heet Simon Petrus. Hij heeft twee namen. Petrus is de rots, hè, waarop gebouwd kan worden, de rotssteen. En Simon betekent horende. En afhankelijk van de situatie en het onderwerp van het gesprek waarover het gaat, gebruikt de Heer Jezus dus of de naam Petrus of de naam Simon. En hier gaat het over het horen. En hier gebruikt de Heer Jezus de naam Simon. En staat in vers 31. En de Heer zei: Simon, Simon, zie, de Satan heeft u opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. En hij zei tegen hem: Heere, met u ben ik bereid om zelfs de gevangenis en de dood in te gaan. Maar hij zei: ik zeg u, Petrus, de haan zal vandaag beslist niet kraaien voordat u driemaal gelogen zult hebben dat u mij kent. Ja, hij was wel een opportunist, Petrus. Dat spreekt mij toch ook wel aan, dat impulsieve. Maar hij staat er wel, hier staan belangrijke dingen, want hij wordt hier dus niet aangesproken als Petrus, maar als Simon, horende. En hij moet dus goed luisteren. En Simon, Simon, de Satan heeft u allen opgeëist om u te ziften als de tarwe. En ziften is zeven. En het gaat om gelovigen. Dus Satan is bezig om binnen de groep van gelovigen te ziften. De ene groep van de andere te scheiden. Iets aan te brengen waardoor de scheiding ontstaat. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het voorgaande wat hier gebeurd is. En ik lees eventjes vanaf vers 24. Want daar gaat het over, daar doelt de Heer Jezus op. Er ontstond ook enige oneenigheid onder hen over wie van hen geacht werd de belangrijkste te zijn. En hij zei tegen hen, de koningen van de volken heersen over hen. En wie macht over hen hebben, worden weldoeners genoemd. Bij u echter moet dat niet zo zijn. Maar de belangrijkste onder u moet als de jongste worden. En wie leiding geeft als iemand die dient. Want wie is belangrijker, hij die aanlicht of hij die bedient? Is het niet hij die aanlicht? Ik echter ben in uw midden als iemand die dient. En u bent het die steeds bij mij gebleven bent in mijn verzoekingen. En ik beschik u het koninkrijk zoals mijn vader dat aan mij beschikt heeft, opdat u eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk en op tronen zit en de 12 stammen van Israël oordeelt. Daar ging het dus over. Dat was het punt van discussie bij de discipelen. En ja, ook daar kunnen wij natuurlijk wel iets van leren. Dienen met het woord, dat is een het woordje dienen en dienster en bedienen. En dat kennen we niet meer zo. Mensen willen tegenwoordig niet meer iemand dienen. In de zorg is dat het probleem. En soms op de terrasje iemand die je biertje komt brengen, dat is ook een probleem. Mensen willen dat niet, die willen wel bediend worden. Maar we zien hier dat degene die dient de belangrijkste is. Er moet gediend worden, je moet je beschikbaar stellen. Beschikbaar stellen voor datgene wat de Heer op je legt. Want doe maar gewoon wat je hand vindt om te doen. En als je dan je realiseert dat de Heere God met zijn geest in ons een goed werk begonnen is, een grote klus begonnen is, opgestart heeft, en dat hij dat toch volhouden in ons tot op de dag van Jezus Christus, en dat dan uitgelegd wordt, dat hij, zoals ik net al zei, het willen en het werken in ons uit gaat werken, dan is mijn gebed, Heere, wilt u me maar leren om u vooral daarin niet voor de voeten te lopen. Want dan is het wel belangrijk dat je dat doet. En dan moet er geen discussie zijn over wie nou de meeste zal zijn of zo. Of hoe doen we dat in de hiërarchie. In de omgeving of in de samenleving is dat zo in de wereld. Daar hebben mensen van de regering en die allerlei gradaties heb je daaraan tot het gewone volk. En dat zijn wij dan, het grijs, het gepeupel. Maar binnen het lichaam van Christus moet dat niet zo zijn. Er zijn altijd mensen die koffie moeten zetten. Nou, dan moet dat maar gebeuren. En er zijn altijd mensen die zich graag beschikbaar stellen voor iets. En die zijn ontzettend druk. En als je die wat vraagt, dan gaat het altijd goed. Als je aan mensen vraagt die nooit eens een keer een poot verzetten, dan wordt het altijd een beetje lastig. En dat had ik laatst nog een keer een gesprek met over. Toen zeg ik van, wie zal ik dat nou eens vragen? Toen zegt Peter, oh, je moet gewoon die vragen die het drukste zijn. Die doen het altijd wel. In de praktijk ja, gaat dat ook vaak zo. Maar hier zegt de Heere God, de Heer Jezus, noemt dus echt de vergelijking. De koningen van de volken heersen over hem, maar bij u moet dat niet zo zijn. Dus het heeft niets te maken met heersen, het heeft alles te maken met dienen. Een onderste positie innemen en doen wat je hand vindt om te doen. En dan de zevende keer, waarbij een naam twee keer wordt genoemd, is natuurlijk wel die van Paulus, die op weg is naar Damascus, Handelingen 9. Hij wordt daar nog Saulus genoemd. Genoemd naar de langste koning van Israël, de eerste, Saulus, die een kop groter was als de rest. Maar later wordt hij Paulus genoemd, en dat betekent kleintje. Dat is net andersom. Ja, en Paulus die had grootse plannen. Had een volmacht om nota bene in het buitenland, moet je voorstellen, in het buitenland naar Joden te gaan en te uitpluizen of die nou werkelijk geloofde dat Jezus de Christus was. En die pakte die op en die sleepte die mee naar Jeruzalem, om daar, die werden dan afgeslacht of in de gevangenis gegooid. Dat was zijn missie, hij meende de Heere God daarmee te dienen. Zat hij even goed scheef? En dat blijkt dan ook wel. Want er staat er in vers 4, nou ik laat het vanaf vers 1 lezen. Saulus nu, die tegen de discipelen van de Heere nog steeds brieste van dreiging en moord, ging naar de hoge priester toe en vroeg van hem brieven voor Damascus gericht aan de synagogen, opdat, als hij er enigen zou vinden die van de weg waren, die weg, hè, de weg van Christus, zowel mannen als vrouwen, hij die geboeid naar Jeruzalem zou brengen. En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam. En plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel. En toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei, Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? En hij zei, wie bent u, Heere? En de Heere zei, ik ben Jezus, die u vervolgt. Het is hard voor u met de hielen tegen de prikkels te slaan. En hij zei, bevend en verbaasd, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En de Heere zei tegen hem, sta op en ga de stad in en daar zal u gezegd worden wat u moet doen. En de mannen die met hem meereisden stonden sprakeloos, want ze hoorden wel de stem, maar zagen niemand. En Saul stond op van de grond. En toen hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij leidden hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. En gedurende 3 dagen kon hij niet zien, at en dronk hij niet. Is dat even een grandioze ommekeer? Met een heleboel heisa en een heleboel mensen om zich heen. Een hele delegatie van belangrijke mensen die zichzelf heel enorm belangrijk vonden. Met een belangrijke missie en een brieven van de hoge priester. En hij zou wel eens even. En dan, de Heere God grijpt pas in als hij vlak bij Damascus is. Vlak bij Damascus. En dan valt hij op de grond en dan is hij blind. En dan moet die grote stoere jongen die de leiding gaf aan die hele groep, die moet aan het handje gebracht worden naar de straat genaamd de rechte. Waarom? Omdat hij was op de verkeerde weg. Hij was op de kromme weg. Er wordt niet zoveel straat in de Bijbel genoemd, maar deze wordt genoemd. Straat genaamd de rechte. Ik heb wel eens eerder verteld, geloof ik, dat die straat is er nog steeds. Ik vond dat een paar jaar geleden in een van de reisgids over dat land. En daar stond een marktplaats. En daar vond een foto van een huis. En daar was een heel mooi rond plaatje met een naam. En daar stond er in die taal op, maar onder in het Engels, The Street. En ik denk, dat is hem. Die is er nog steeds. Dus als je naar Damascus gaat, die straat is er nog steeds, genaamd de rechte. Ja, hij is er nog steeds. Maar ja, hij had een hele een missie. Hij was religieus. Hij was cum laude geslaagd aan de voeten van Gamaliel. Hij wist alles van de wet. Hij was geweldig godsdienstig. Maar hij geloofde niet in de Heer Jezus Christus. Het eerste wat hij vraagt is, Heere, wie bent u? Hij wist het helemaal niet. En dat komt natuurlijk wel voor, hè, dat mensen dus hele intelligente mensen zijn, maar die de Heer Jezus gewoon niet kennen. Ik hoorde van Johan Schepp jaren geleden, die was een keer opgepakt en toen werd hij ondervraagd door een kolonel. En die kolonel, ben jij Nederlander, wat doe je hier in Israël en wat doe je met Bijbels en zo? En Jezus, Jezus, ja, daar had hij wel van gehoord. Ja, zegt Johan Schepp, maar Jezus, dat was een Jood. Wat zegt hij? Dat was een kolonel van de jaren 40 met een hoge opleiding. Hij was piloot van zijn vak, hij wist alles van de hele wereld, maar hij wist niet dat Jezus een Jood was, net als hij. Hij wist het echt niet. En Johan gaf hem een Nieuwe Testament en de eerste regel van het Nieuwe Testament is, het ging over Jezus, de zoon van Abraham, de zoon van David. Die man die wist niet wat hij hoorde. Zulke simpele feiten. Een paar jaar later kwam hij tot geloof. Toen werd Jezus zijn verlosser. En toen hield hij op met vliegen en toen stapte hij uit het leger, ging hij in het ziekenhuis werken om de gewonden te verzorgen. Kolonel, dikke baan. En de Heer God kan grote veranderingen aanbrengen. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En ja, en dan zegt vers 15, lezen we van datzelfde hoofdstuk. Maar de Heer zei tegen hem, ga, want deze is voor mij, Paulus dus, deze is voor mij een uitverkoren instrument om mijn naam te brengen naar de heidenen, naar de koningen en de Israëlieten. De heidenen, de koningen en de Israëlieten. Nou, we hebben de geschiedenis verder geleerd, hoe die gelezen, hoe dat verder gaat, naar die lange tocht naar Rome en wat er allemaal gebeurd is. Ach, 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 wat een leven. Wat is zijn leven veranderd? Van een geziene man met met hoge aanzien, met een vet salaris, werd hij gevankelijk weggevoerd. Allerlei toestanden maakte hij mee, schipbreuk geleden, gestenigd een aantal keren en uiteindelijk in Rome in het buitenland gestorven. Saul, Saul, waarom vervolg je mij, de belangrijkste persoonlijkheid die ooit op de aarde geweest is, mij, de Heer Jezus Christus. En als ik dan al die dingen zo op een rijtje zet, dan denk ik, ja, Ik vind het wel ongelooflijk mooi dat de Heere God ook in dat hele samenstel van al die boeken, Nieuwe en Oude Testament, Hebreeuws en Grieks, dat daar dan toch precies weer 7 keer dit fenomeen voorkomt, dat de Heere God bij belangrijke zaken de naam 2 keer uitspreekt. Abraham, God heeft zichzelf van een brandoffer voorzien. Nou, dat heeft hij inderdaad. En daar plukken wij dagelijks de vruchten van, dat de Heere God dat zelf gedaan heeft. En Jacob, wees niet bang de wereld in te trekken. Ik ga met je mee en ik zal je er ook weer uithalen. Ja, wij hebben ondertussen de status van hemelburger gekregen. Moet je dat even voorstellen. Het statushouders, dat woord valt de laatste tijd nog wel eens even. Statushouders. Maar wij zijn statushouders van een hemelse status. Wij hebben een toekomst die is zeker en vast. En dan Mozes. God kent ons leed en heeft onze onderdrukking gezien. Zal ik zelf met je meegaan om je gerust te stellen? Zo is het met het lichaam van Christus ook. Hij is het hoofd, hij weet, hij ruikt, hij hoort, hij luistert, hij regisseert. Hij regelt het allemaal. En dan Samuel, het geloof is zeer schaars. Ik zal dingen doen waarvan je de oren zullen tuiten, maar geloof het maar gewoon. Ja, en ook nu, vanaf nu gerekend naar de toekomst gezien, gaan er nog grote dingen gebeuren. De belofte van de Heere God van nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. De belofte van de Heere God dat de zon 7 maal heter zal gaan worden. En dat er een heleboel dingen zijn gebeuren. Er zijn tot op heden 29 veldslagen rondom Jeruzalem geweest. 29. Ik heb ze laatst eens in de hemel uitgeplozen. En dan lezen we in de schrift dat er nog 1 hele grote veldslag rondom Jeruzalem gaat gebeuren. Dat de Heere God de volken optrommelt en dat hij ze stuurt naar Jeruzalem. Alle volken, samen naar Jeruzalem. En nou gaat het gebeuren. Belofte, staat in de Bijbel, gaat ook gebeuren. Maar we lezen ook dat de Heere God ingrijpt zodra het losgaat. En dat de volken dan helemaal verspreid worden en dat ze niet meer weten wat ze doen moeten. En Martha, maak je niet te bezorgd over aardse beslommeringen. Ja, er moet eten en drinken natuurlijk en er moet koffie zijn. Ja, oké, maar niet te. Wij zijn immers hemelburgers en hebben hemelse zegeningen ontvangen en een hemelse toekomst. Zoek en bedenk de dingen die boven zijn. En Simon, besef goed dat Gods tegenstander actief is om verdeeldheid te zaaien. Debatteer niet over je positie, maar doe wat je hand vindt om te doen. En Jezus zegt daarbij, ik ben immers in uw midden om te dienen. Dat deed hij. De grootste autoriteit die ooit geboren is op de aarde, Jezus Christus. Ik ben in uw midden als iemand die dient. En Paulus, ja, soms kun je als gelovige ongelooflijk op de verkeerde weg zitten. Dat je vast overtuigd bent. En dat je, ja, maar kijk niet vreemd op als God ingrijpt. En het zegt dan als eerste, als God ingrijpt, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Ik stel me graag beschikbaar. En ik denk dat die dingen belangrijk zijn. Dat als je die simpele 7 keer de dubbele naam noemen, daar zit dan weer een prachtige overdrachtelijke betekenis in. Niet dienen of niet heersen, maar dienen. En zit je op het verkeerde spoor, pak Gods woord en stel je open voor hem en loop hem niet voor de voeten in het werk wat hij in ons begonnen is. En ik denk dat dat een boodschap is die we mee kunnen nemen. Ook als de samenleving om ons heen minder, minder en minder en minder samenleeft. Je merkt het echt, bij ons in de straat is de communicatie van de mensen onderling sinds de afgelopen 4 jaar is echt wezenlijk veranderd. Echt wezenlijk veranderd. Vroeger met Oud en Nieuw, dan was de hele straat vol, rond 1:30, 12:30, dan kwamen we elkaar altijd eventjes gelukkig nieuwjaar wensen en zo. Dit jaar, als er een man of 5, 6 op straat liep, was het veel. En je ziet wel overal lichten branden. Er is veel veranderd in de samenleving. Maar het lichaam van Christus is niet veranderd. Het staat als een paal boven water. En dat heeft een toekomst, een geweldige, positieve toekomst in Christus. Hij is in ons een goed werk begonnen en hij zal dat volbrengen. In ons. Daarin mogen we hem niet voor de voeten lopen. Zullen we hem daarvoor danken. Lieve Vader, we zijn er blij mee dat u ons uw woord geeft. Uw woord wat zo gedetailleerd is en zo heel praktisch en zo heel simpel. Dank u wel dat u ons de weg genaamd de rechter gewezen hebt en die hebben we te gaan. Wilt u ons maar wijsheid geven, Heer, om u in dat werk wat u in ons begonnen bent, dat we u niet voor de voeten zullen lopen, Heer. Dat we niet allerlei eigen initiatieven zullen ontwikkelen, Heer, maar dat we simpelweg de uw weg zullen gaan. Dat we een dienende positie binnen het lichaam van Christus zullen innemen. Heer, we zijn blij dat we elkaar nog in alle vrijheid mogen ontmoeten. Dat we prachtige liederen mochten zingen, Heer, en met een mooie begeleiding. We zijn er blij mee, Heer, dat u ons dat alles geeft. Dat we uw woord hebben in onze eigen taal, ook zo uniek. Heer, en daarom vertrouwen we ons maar weer aan uw wijsheid, uw liefde en genade toe. Want u bent een liefdevolle God, u bent een gulle God. U bent gul met genade en liefde en barmhartigheid. U weet wat er speelt en u zegt tegen ons, ga er maar aan, ga maar je weg, ik zal je er ook weer uithalen. Heer, dat is een prachtige zekerheid voor de toekomst, dat we een hemelse toekomst in u hebben. Dank u wel, Heer, dat we ons nu mogen toevertrouwen en dat u beschikbaar bent. 24/7. Amen. En dan had ik in gedachten om nog samen te zingen het lied Johannes de Heer 7:22. Kroon hem met gouden kroon, het lam op zijn troon. Hoor hoe het hemels loflied al verwint in heerlijk schoon. Ontwaak mijn ziel en zing van hem die voor u stierf. En prijs hem in alle eeuwigheden die het heil voor ons, voor u verwierf.